Genesis 46, vers 28, waar staat: en hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef, om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Goshen, en zij kwamen in het land Goshen. Toen spande Jozef zijn wagen aan en toog op, zijn vader Israël tegemoet naar Goshen, en als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En Israël zeide tot Jozef: dat ik nu sterven nadat ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Daarna zeide Jozef tot zijn broederen en tot zijn vaders huis: ik zal optrekken en varen op boodschappen en tot hem zeggen: mijn broeders en het huis mijns vaders die in het land Canaan waren zijn tot mij gekomen. En die mannen zijn schaapherders, want het zijn mannen die met vee omgaan, en ze hebben hun schapen en hun runderen en al wat ze hebben medegebracht. Wanneer het nu geschieden zal dat farao uw lieden zal roepen en zeggen: wat is uw hantering? Zo zult gij zeggen: uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders, opdat gij in het land Goshen mocht wonen, want alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Dat is het laatste stukje van het hoofdstuk, waarin wordt aangekondigd wat er zou gaan gebeuren, hoe men inderdaad aan farao zou voorgesteld worden, met de bedoeling bovendien dat men als volk van schaapherders in het land Goshen zou komen te wonen. En dat betekent dan in ieder geval afgezonderd van de Egyptenaren zelf. De laatste verse staat duidelijk genoeg in, waar staat: alle schaapherder is de Egyptenaren een gruwel. Om wat voor reden, dat weet ik ook niet precies, maar in ieder geval moet duidelijk zijn dat de Egyptenaren zelf zich niet bezighielden met de veeteelt, maar wel met de landbouw. Een volk van landbouwers. Dat is makkelijk te begrijpen trouwens ook, omdat officieel, in ieder geval in de Bijbelse gedachte, Egypte elk jaar compleet onder water stond. En als je er dan vee op nahoudt, lijkt me dat niet al te gemakkelijk. Maar voor de landbouw was het erg doelmatig, daar gaat het maar om. Dus veehouderij was bij hun onbekend. Maar deze Israëlieten, dat wil zeggen de familie van Israël, namelijk Jacob, was inderdaad een familie van schaapherders en kregen dus inderdaad, althans oorspronkelijk, en daar gaat het maar om, een aparte plaats binnen Egypte. Land wat genoemd wordt Goshen, zoals in vers 28 ook staat. Hetgeen duidt op de regen, daar hebben we het al over gehad, en daarmee duidt het inderdaad op de zegeningen. Het schijnt het beste stuk van Egypteland geweest te moeten zijn, want het blijkt in ieder geval ook uit de beschrijving die we ervan in de Bijbel vinden, hoewel het tamelijk moeilijk wordt om het op de kaart aan te wijzen. Maar hoe dan ook, het aardige is ook hier weer dat we, net als in alle voorgaande delen, dan wel hoofdstukken van deze geschiedenis, te maken krijgen met precies hetzelfde. Ik hoop dat het langzamerhand duidelijk is dat hoe ver de geschiedenis ook vordert, die geschiedenis van Jozef, het blijft zo dat elk deel van de geschiedenis van Jozef op zich en in zichzelf weer gewoon van toepassing is. Steeds op de bedeling waarin wij leven, op de verborgenheden van het koninkrijk, de tijden dus waarin de zaligheid van Israël, althans van het land, is weggenomen en op een of andere wijze aan de heidenen gegeven wordt. Dat wil zeggen, er komt in Egypte terecht die zaligheid, maar het blijkt dat daar in Egypte de zaligheid toch weer in de eerste plaats terecht komt bij de Israëlieten die zich daar nou eenmaal bevinden. Merkwaardig genoeg. Maar dat is natuurlijk een van de kenmerkende zaken in onze bedeling. Dat namelijk de zaligheid de heidenen gezonden is en officieel van Israël, dat wil zeggen van de Joden, want dat wordt eronder verstaan dan, is weggenomen en gezonden is aan de heidenen, maar het blijkt dan dat het onder de heidenen toch weer terechtkomt. In de eerste plaats bij die heidenen, zal ik dan maar zeggen, die Egyptenaren kun je ook zeggen, die heidenen die dan afstammen toch van Israël, en in het bijzonder dan van de 10 stammen van Israël, die dus in de relatie staan tot Jozef, want daar komt het op neer. Dat is ook de hele strekking eigenlijk van deze geschiedenis. Ik vind het altijd wel leuk, het is maar één geschiedenis, namelijk de geschiedenis van Jozef. Maar neem niet weg dat die zo uitgebreid verteld wordt, dat we gedwongen worden nogal langdurig bij hetzelfde thema stil te staan. En het thema herhaalt zich keer op keer. Ook hier, want je herkent het meteen, Vers 29, toen spande Jozef zijn wagen aan. Nee, vers 28, hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om voor zijn aangezicht aanwijzing te doen naar Gozen. Dat wil zeggen, de hele familie van Jacob komt uiteindelijk terecht in Gozen, is de bedoeling, dat is de planning, het is hier nog niet gebeurd, maar het is de planning, dat is van belang om dat te zien. Maar de planning is ook dat het verloopt via Juda. Die moet weer voorop lopen. Diezelfde Juda, die oorspronkelijk van plan was om Jozef uit de put te halen, maar dat is vele hoofdstukken terug inmiddels. Hij bracht er niet zo erg veel van terecht, want in plaats van dat Juda deed Ruben het, en zo kwam Jozef dan in Egypte terecht. Dus het is eigenlijk hetzelfde verhaal. Het betekent dat wat voor Juda, dus voor de Joden oorspronkelijk bestemd is, komt uiteindelijk toch heel ergens anders terecht. Maar Juda is daar de aanleiding van. En de inleiding kan ik ook nog zeggen. Of Juda heeft daar gewoon de leiding in. Dat is hier ook zo. Want hier staat dat Juda voor Israël, dat wil zeggen voor Jacob, wordt uitgezonden naar Jozef, maar inderdaad naar Jozef. En het punt is dan dat Jacob, of hier ook tamelijk hardnekkig als Israël aangeduid, dat Jacob een beeld is van de zaligheid in het algemeen, het gelovige overblijfsel, of hoe dat maar heten mag. En dit stukje geschiedenis begint dan vervolgens bij Juda, maar het gaat naar Jozef. En het verhaal is dus eenvoudig, hè. Juda gaat vooruit om Jacob te leiden naar Jozef. En dat betekent dan inderdaad dat de zaligheid inderdaad aan het begin van onze bedeling, en dat laatste kan ik weglaten, de zaligheid is immers de zegeningen van het nieuwe verbond, en het is aan het begin van onze bedeling begonnen. Eerder was het er immers niet. Kortom, de zaligheid is aan het begin van onze bedeling eerst terechtgekomen, natuurlijk bij de Joden. In het bijzonder praten we dan over de gelovigen uit de Joden, het gelovig overblijfsel uit de Joden, of hoe dat dan maar heten mag. Maar via de Joden, en denk daarbij vooral aan de bijvoorbeeld de discipelen, de apostelen, die immers gelovigen uit de Joden waren in het algemeen. Maar via de Joden is het gebracht naar de heidenen, zeggen we dan, als we verder van niks weten, via de letterlijke taal van de Bijbel in elk geval. Maar via dit schriftgedeelte moeten we dan zeggen, ja, het ging inderdaad naar Egypte, dat is waar, dus het is geen twijfel over mogelijk. En dus naar de heidenen, om het zo te zeggen, want daar staat Egypte dan toch voor. Maar het ging er juist om, dat daar onder die heidenen, daar in Egypte, was Jozef de belangrijkste, en dat is het hele verhaal. Dat is namelijk dat inderdaad de 10 stammen van Israël, waar Jozef immers in de eerste plaats voor staat, dat die de belangrijkste volkeren zijn in feite onder de heidenen, en naar hen wordt de zaligheid in het bijzonder gezonden. Als je dus in het Nieuwe Testament het algemeen leest dat de zaligheid naar de heidenen gaat, van de Joden naar de heidenen, dan vind je dat hier in hoofdstuk 46 van Genesis en 47 natuurlijk, vind je dat terug. Namelijk, Israël gaat naar Egypte. Maar wat ons er hier uitdrukkelijk bij verteld wordt via de symboliek, en dat gebeurt in het Nieuwe Testament trouwens ook, maar wat erbij verteld wordt via de symboliek is dat het niet maar in het algemeen naar Egypte gaat, hoewel men naar Egypte ging, maar men ging in het bijzonder naar Jozef om deel te krijgen aan de positie van Jozef en dus om de vooraanstaande positie te krijgen te midden van de Egyptenaren en overdrachtelijk dus te midden van de volken. En daar gaat het om. En als dan de hele familie van Jacob, van Israël dus, zich uiteindelijk in Goshen bevindt, in Egypte, is dat in de eerste plaats een uitbeelding van de tegenwoordige positie van de gemeente. Daar komt het feitelijk op neer. In de regen. Onder de zegen bedoel ik dus, hè? Om het maar even toe te lichten. Ja. Maar het begint dus bij Jozef. Hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef om aanwijzing te doen naar Gozen, en inderdaad, zij kwamen in het land Gozen. En daarna nog het een en ander, dus spande Jozef zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Gozen. Daar was dus de ontmoetingsplaats. En als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. Wat het uitbeeld is gewoon de eenwording feitelijk van Juda en Jozef. En Israël in zekere zin ook daar in Gozen. Maar het is de uitbeelding vanzelfsprekend van de eenwording in onze dagen van de gelovigen uit de Joden en de gelovigen uit de heidenen in het algemeen. Maar weer in het bijzonder de eenwording van de gelovigen uit de twee stammen en de gelovigen uit de 10 stammen. En in de praktijk wordt daar in de Bijbel eigenlijk helemaal geen verschil tussen gemaakt. Ik weet niet of u dat schriftgedeelte kent, maar laat ik u dan maar even meenemen voor de aardigheid naar Efeze 2. Nou, om het dan deze keer eens wat ingewikkelder te vertellen. In Efeze wordt ons geleerd wie Christus is. En eventueel in verband daarmee wordt ons verteld wat de gemeente is. Maar in de eerste plaats wie Christus is, die namelijk volgens Efeze 1 gezeten is aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen, God heeft hem opgewekt, vers 19 en 20. Hij heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Heb u dat? Even rustig aan. Heb u dat? De Heer Jezus Christus opgewekt uit de dood en gezet aan Gods rechterhand, ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Als u dat nou even in de gaten hebt, dan zou u dat moeten vergelijken met Hebreeën 1. In Hebreeën 1 wordt ook gezegd dat Christus gezeten is aan de rechterhand Gods. In vers 4. En dan gaat het verder met zoveel treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat daar in die eerste verse van Hebreeën hetzelfde staat als wat hier in Efeze 1 staat. Heb je dat? Even langzaam aan. Hè? Er wordt dus gezegd, Christus zit aan de rechterhand Gods. Hebreeën 1 zegt, hij is gezeten aan... De Bijbel die wil niet meer zo snel ombladeren. Hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Of gewoon in de hoge, in het hoogste, want dat staat er eigenlijk. Bijna dezelfde uitdrukking als in Efeze 1 vers 20, want daar staat... Niet eens in de hemel, maar er staat in het hemelse. Het hemelse. En in Hebreeën 1 vers 4 staat in het hoogste. Het is uiteraard hetzelfde, gewoon in de hemel. En in Efeze 1 staat erachter, in vers 21, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. En in Hebreeën 1 staat erachter zoveel treffelijker geworden dan de engelen als hij uitnemende naam boven hen geërfd heeft. En dat is uiteraard hetzelfde. Want engelen zijn inderdaad overheden, machten, krachten, heerschappijen en alle namen die genaamd worden enzovoort. Het is precies dezelfde gedachte. Nou, en nou een stapje verder. In Efeze 1 staat erachter dat God heeft hem alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Dus vers 22. En in Hebreeën 1 stond al in de eerste plaats in vers 2 dat hij gesteld is tot erfgenaam van het heelal. Erfgenaam van alles. Dat komt met elkaar overeen. Maar mocht dat niet genoeg zijn, dan zou je moeten lezen Hebreeën 2 vers 7. Het laatste deel van het vers. Gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. En die uitspraak is volstrekt dezelfde als die van Efeze 1 vers 22. Hebben jullie die ook? Dat wil zeggen, Christus is opgewekt en gezet aan Gods rechterhand in de hemel, ver boven alle engelen en het heelal, alle dingen, het heelal, is aan zijn voeten onderworpen. Ja? Dat staat in beide schriftgedeelten dus. Hè? En nu weer verder in Efeze 1, daar staat, en hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. Dat is weer alle dingen, maar nu betekent alle dingen heel het lichaam, hoofd boven heel het lichaam uiteraard. Alle dingen is dan de totale gemeente. Hij heeft hem dus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven het geheel van de gemeente. Helemaal alles van de gemeente, het heelal van de gemeente, hè? Dat is het. Hè? En de Hebreeënbrief zegt, want we We beschouwen ze parallel nu, hè? Kijk, Efeze zegt nu aan het slot van dat betoog: God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd van die gemeente uiteraard. En wat zegt de Hebreeënbrief nu? Dat is moeilijker, dat moet je even zoeken. Want Hebreeën gaat veel langzamer dan Efeze. Nou, de Hebreeënbrief zegt in vers 17 van Hebreeën 2... opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. Of anders kom ik, anders neem ik de draad pas op in hoofdstuk 5, vers 10. En is van God genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar ik had natuurlijk ook kunnen nemen 4, vers 14. Terwijl wij dan een hoge priester hebben enzovoorts, die de hemelen doorgegaan is, et cetera. Kortom, wat ik me zeggen wil is dit, dat we volstrekt dezelfde ontwikkeling van gedachten vinden in deze de inleiding van deze beide brieven. Terwijl Efeze 1 dan aan het eind van het verhaal zegt, hij is geworden tot hoofd van de gemeente. En de Hebreeënbrief zegt, hij is geworden tot hoge priester. Hoge priester van wat? Ja, je weet niet waar ik heen wil natuurlijk, hè. Hoge priester van het volk, uiteraard. Van zijn volk. Hoge priester is immers hoge priester van het volk. Hij vertegenwoordigt immers het volk bij God. Nou, hoofd van de gemeente is duidelijk. Maar nou, hoge priester van het volk is wellicht niet duidelijk. Want de volgende vraag is, welk volk dan? Nou ja, waarom vertel ik die dingen dan naast elkaar? Hè? Wim Kan zou zeggen, als je niet oplet, heb je er niks aan.
Het geloof van de gemeente.
Ja, natuurlijk, het volk wat in hem gelooft, het volk wat zich aan die hoge priester onderwerpt. En dat is dus, de gemeente kan niet missen. Volstrekt parallele gedachten. Opgewekt, gezet in de hemel, ver boven elke overheid en macht enzovoort, ver boven de engelen, in het heiligdom zelf, in de hemel zelf, tot hoofd boven de gemeente, dan wel tot hoge priester van zijn volk. Wat is nou dat volk? De gemeente dus, hè? Ja. En waarna de volgende vraag is, en leert de Efezebrief nou ook dat Christus de hoge priester is van de gemeente? Ja, mijn antwoord is ja. Alleen gebruik de term niet. Zegt hoofd boven de gemeente. En de Hebreeënbrief zegt gewoon hoge priester van het volk. Of van zijn huis. Dat kan ook nog, hoge priester van zijn huis. Het huis van de hoge priester. Wiens huis wij zijn, zegt trouwens Hebreeën 2. Dus dat kan ook nog niet misverstaan worden. En waarom ik dat vertel? Nou, heel eenvoudig. In de Hebreeënbrief is vervolgens de gedachte dat Christus hoge priester is naar de ordening van Melchizedek en daarmee de hoge priester van het nieuwe verbond. Er staat er ook verscheidene malen, een nieuwer en een beter verbond. En de Efezebrief spreekt daar ook over, want de Efezebrief die spreekt over het nieuwe verbond, niet door het nieuw te noemen, maar gebruikt een andere naam voor het nieuwe verbond in Efeze 4, vers 3. Waar staat, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes. Dat betekent gewoon geestelijke eenheid, met de nadruk op geestelijk. Op het bijvoeglijk naamwoord. En de nadruk op een bijvoeglijk naamwoord wordt in die oude talen gelegd door het gewoon te vervangen door een zelfstandig naamwoord. Want er wordt er sterker van. En dus is het eenheid des geestes, maar dat betekent geestelijke eenheid. Op deze manier, een geestelijke eenheid. U benadert te behouden de geestelijke eenheid. Want gelovigen, de leden van het lichaam van Christus, want daar gaat het natuurlijk nog steeds over hier, die zijn weliswaar met elkaar verbonden, maar niet door een aardse band, of door een zielijke band, hè, een zichtbare band, maar door een onzienlijke band. Door de geest namelijk. Als u dat niet begrijpt, dan zou ik moeten citeren uit de Korinthebrief, waar staat dat wij door één geest tot één lichaam gedoopt zijn. Het is dus een geestelijke band. Geestelijke eenheid. Dus u benadert het behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. Maar band des vredes is gewoon verbond des vredes. En dus is het gewoon het verbond des vredes zoals het genoemd wordt in Jesaja. Maar dat is niks anders dan het nieuwe verbond. Het heet het verbond des vredes. Het heet ook het eeuwig verbond. Zo wordt het ook aangeduid. En het wordt ook gewoon aangeduid als nieuw verbond. Maar zo wordt het genoemd alleen als het vergeleken wordt met het Mosaïsch verbond der wet. Want dat is dan het oude verbond wat verdwijnt. En dit heet dan een nieuw verbond, omdat het voor het oude min of meer in de plaats komt. Niettemin, in Hebreeën is Christus de hoge priester van zijn volk onder het nieuwe verbond. En in Efeze wordt Christus genoemd het hoofd van de gemeente. En die gemeente is een gemeente, een eenheid namelijk, door het nieuwe verbond. Dus volstrekt dezelfde gedachte. Nou. En daarna wordt over die eenheid gesproken, hier in Efeze 4 ook, waar staat, niet, staat benaastigend te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes, want het is één lichaam, het is één geest, het is één hoop, het is één roeping, het is één Heer, het is één geloof, één dood, het is één God de Vader van allen, die is boven allen, door allen, in u allen, enzovoorts. Kortom, gaat helemaal over eenheid. Nou, die eenheid, die onder het nieuwe verbond dus tot stand kwam, of door het nieuwe verbond tot stand gekomen is, of beter nog, die tot stand gebracht is door de middelaar dus van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Als het door het nieuwe verbond is, is het door de middelaar van het nieuwe verbond. En als het door de middelaar van het nieuwe verbond is, is het door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als het door de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is, is het dus door het hoofd. Van het lichaam, namelijk. Hè? Nou, dat hebben we, hè? Goed, over die eenheid wordt ook gesproken in Efeze 2, want daar staat in vers 11, daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees, en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijderis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij heidenen, toen gij nog heidenen waart, dat gij toen waart zonder Christus, vreemd dan wel vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus zijt gij die eertijds verre waart, want dat is de oud-testamentische uitdrukking voor de positie van de heiden, ver van Israël, ver van het burgerschap Israëls, dat gij die eertijds verre waart, nabij geworden zijt in het bloed, dat wil zeggen in het leven van Christus. Want hij is onze vrede. En die hij is natuurlijk de middelaar van dat nieuwe verbond, dan wel van het verbond des vredes. En dus is hij onze vrede. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat hier in de eerste plaats sprake is van eenheid van gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. En verder wordt er gezegd dat die eenheid tot stand gebracht is door de middelaar van het nieuwe verbond. Ja, zodat Christus de hoge priester is, niet alleen van de gelovigen uit de Joden, maar ook van de gelovigen uit de heidenen, vanzelfsprekend. Namelijk van ieder die in hem gelooft. Maar dat zegt de Hebreeënbrief ook. Hij is onze vrede, die deze twee, deze beiden staten, dat zijn er twee natuurlijk, deze beiden één gemaakt heeft, en de middenmuur des afscheids gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, enzovoorts. En die middenmuur des afscheids blijkt dan volgens vers 15 de wet te zijn. Nee, historisch was het de muur die de voorhof der Joden scheidde van de voorhof der heidenen. Als die muur dus verbroken is, betekent het dat er geen verschil meer gemaakt wordt tussen Jood en heiden. Maar het verschil tussen Jood en heiden wordt in werkelijkheid bepaald natuurlijk door de wet. De Mosaïsche wet, dan wel de Judaïstische wet. Die laatste nog sterker trouwens. Maar die is er niet meer, want inderdaad, door de dood van de Heer Jezus werd het oude verbond beëindigd. En in de opstanding van Christus kwam het nieuwe verbond tot stand. En sindsdien zijn Jood en Heiden, wanneer zij geloven en dus in Christus zijn, één in Christus. Ik moet erbij zeggen dat het alleen maar geldt voor als zij geloven. Over de rest praat het schriftgedeelte niet, dus dat hoef ik ook niet te doen. Want de gedachte is natuurlijk dat alleen diegenen die tot geloof gekomen zijn onder het nieuwe verbond leven. Ik zou bijna zeggen, gewoon zie de hele Hebreeënbrief. Door geloof namelijk krijgt men deel aan het volk Gods. Door geloof komt men onder het nieuwe verbond. Door geloof krijgt men die hoge priester die ons betaamt. Kortom, door geloof maakt men deel uit van het lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dus door geloof valt het verschil tussen Jood en Heiden weg, want zij zijn één in Christus. En dan staat er ook, einde van vers 15, opdat hij die twee, die beiden, Jood en Heiden namelijk nog steeds, in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen. Dat is de gemeente uiteraard. En die nieuwe mens is op een andere manier gewoon Christus, want dat is de gemeente, hè? Waarbij de leden met elkaar verbonden zijn door het hoofd. Een nieuwe mens zou scheppen, zodat de gemeente tegelijkertijd natuurlijk ook een nieuwe schepping blijkt te zijn. Het nieuwe verbond blijkt ook in verband te staan rechtstreeks met een nieuwe schepping en niet met de oude. Dat is duidelijk genoeg, want van de wet wordt gezegd dat die gelegd is op het vlees en dus op een oude schepping. En dan staat er vredemakende, en dat sluit aan bij vers 14. Waar staat, hij is onze vrede. Er was dus eens vijandschap tussen Jood en Heiden door de wet. Maar in Christus is die vijandschap teniet gedaan, zegt vers 15. En heeft hij dus vrede gemaakt. En dat is dus een verbond des vredes. Zodat u maar weer ziet dat het vredeverbond, het verbond des vredes, niet alleen betrekking heeft op onze vrede met God die we hebben door geloof. Maar het heeft ook betrekking op de vrede die er dan gebracht is tussen Jood en Heiden. Nou, dan vers 16. En opdat hij die beiden met God in één lichaam, lichaam van Christus, de gemeente, zou verzoenen door het kruis de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. Er staat dus bij waar het kruis een beeld van is. Het einde namelijk van de vijandschap. En komende heeft hij door het evangelie, komende na de heidenen, want daar gaat het nog steeds over, hè, daarom gedenk dat gij, het wordt allemaal gezegd tot heidenen, hè, komende, tot de heidenen namelijk, heeft hij door het evangelie, door de blijde boodschap, dat wil zeggen, de prediking van het evangelie is dat, is de prediking van het nieuwe verbond. Prediking van de blijde boodschap is de prediking van het nieuwe verbond. Komende heeft hij door de prediking van het nieuwe verbond, vrede, want het is immers een verbond des vredes, klopt precies, heeft hij vrede verkondigd aan u die verre waart en aan die die nabij waren. Merkwaardig is dat de volgorde ineens is omgedraaid al. Aan u die verre waart, aan u heidenen dus, en aan die die nabij waren. En als die verre zijn staat voor de heidenen, dan is nabij zijn uiteraard het tegenovergestelde van verre zijn en staat dus voor de Joden. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Dat is een uitdrukking die zou ontleend kunnen zijn rechtstreeks aan de Hebreeënbrief. Waar immers over het met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade gesproken wordt. Door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Leuk, hè? Zal ik nog eens wat vertellen, het heeft met onderwerp niet veel van doen. Maar door één geest, wel, dat was die geestelijke eenheid die tot stand gebracht is. Het was die geest waardoor wij tot één lichaam gedoopt zijn. Die geest is dat, dat is dus gewoon Christus. Maar je zou niks merken als je gewoon zou lezen. Door hem hebben wij beiden de toegang door één hoge priester naar de ordening van Melchizedek tot de Vader. Want onder het nieuwe verbond is er maar één hoge priester wegens de kracht des onvergankelijk levens, namelijk Jezus Christus. En onder het oude verbond waren er zoveel hoge priesters omdat ze door de dood verhinderd werden te blijven. Maar onder het nieuwe verbond hebben wij door één hoge priester naar de ordening van Melchizedek de toegang, of diverse levende weg, tot de Vader, maar die heet hier gewoon geest. En bevestigt wat ik zo vaak zeg, geest. De geest, de heilige geest, is feitelijk niks anders dan Christus, maar het is ook niks anders dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En het laatste eigenlijk nog meer dan het eerste. Omdat van beide, zowel van geest als van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezegd moet worden, dat kenmerkend voor hen is dat zij zich verbergen. Geest is per definitie dat wat niet gezien kan worden. En de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is degene die ook niet gezien kan worden, omdat het heiligdom is binnengegaan in de hemel. Daarom zien we hem niet, zegt de Hebreeënbrief. En daarom is dat volstrekt, eigenlijk volstrekt identiek. Nou, hoe dan ook, het resultaat is, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Gij slaat uiteraard op de heidenen. En heiligen slaat uiteraard op gelovigen naar de Joden. Gij, heidenen die tot geloof zijn gekomen, zijn niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. Dus samen met de gelovigen uit de Joden maken de gelovigen uit de heidenen deel uit van het huis Gods. En daarom zijn ze huisgenoten Gods. En wat is het huis Gods? Wel, Hebreeën 2 zegt... Nee, Hebreeën 3 is het inmiddels. Hebreeën 3 zegt... Het huis Gods, dat zijt gij, indien ge maar... Nou, en dan staat het heel ingewikkeld. Maar indien ge maar gelooft, dat staat er eigenlijk. Nee, er staat letterlijk... Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Dat is vers 6 van Hebreeën 3. Wiens huis wij zijn... Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop behouden. Kortom, indien we maar geloven, want dat is de strekking van wat hier staat, word ik verder in het hoofdstuk trouwens toegelicht. Daar hoef ik verder niet op in te gaan. Waar het nou om gaat is dat hier in Efeze 2 gezegd wordt dat Jood en Heiden door geloof geplaatst zijn onder het nieuwe verbond en in Christus inderdaad één geworden zijn, zodat twee één geworden zijn. Twee partijen. En de aardigheid daarvan is dat het ontleend is, de hele gedachtegang ontleend is aan het Oude Testament. Namelijk aan Ezekiel, moet ik even zoeken. Laat het makkelijk houden dan, Ezekiel 37. En om het even geraffineerd te doen... Lees ik vanaf vers 22. Ja, Ezekiel 37 vanaf vers 22. Ik zal ze maken tot één volk. Een enige, betekent om één. Tel wordt één. Ik zal ze maken tot één volk in het land op de bergen Israëls. En ze zullen alle tezamen één koning tot koning hebben. En ze zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En ze zullen zich niet meer verontreinigen met hun drekgoden en met hun verfoeiselen en met al hun overtredingen. En ik zal ze verlossen uit al hun woonplaatsen in de welke zij gezondigd hebben en zal ze reinigen. Zo zullen zij mij tot volk zijn en ik zal hun tot God zijn en mijn knecht David, mijn geliefde knecht had er ook kunnen staan. Zo kan je het ook vertalen. Mijn knecht David zal koning over hen zijn en ze zullen alle tezamen één herder hebben. Of zullen we zeggen, ze zullen alle tezamen één hoge priester hebben naar de ordening van Melchizedek. Of zullen we zeggen, ze zullen alle één hoofd hebben, want dat is allemaal hetzelfde als een herder. Ik zeg altijd in één adem, wat het hoofd is voor het lichaam, is de hoge priester voor het volk en is de herder voor de kudde. Strekt hetzelfde. Nou, ze zullen alle één herder hebben, ze zullen in mijn rechten wandelen, mijn inzettingen bewaren en die doen, enzovoorts. En dan zullen we nog even lezen vers 26. Ik zal een verbond des vredes met hen maken, daar heb je hem, het verbond des vredes. Letterlijk terug te vinden in Efeze 4, de band des vredes. Maar anders terug te vinden in Efeze 2. Want Christus is onze vrede. Want hij maakte die twee in zichzelf tot een nieuwe mens vredemakende. Nou, je moet wel een beetje blind zijn om niet te zien dat de uitspraken in Efeze 2 dus kennelijk rechtstreeks ontleend zijn aan deze uitspraken in hoofdstuk 37 van Ezekiel. En er staat erbij, het zal een eeuwig verbond met hen zijn, in Ezekiel 37. Hè? En ik zal ze inzetten, zal ze vermenigvuldigen, en ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. En mijn tabernakel zal bij hen zijn. En wat stond er in Efeze 2? Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heilige en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus is de uiterste hoeksteen, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwas tot een heilige tempel in de Heer, in welke ook gij medegebouwd wordt tot woonstede Gods in de geest. En nu weer Ezekiel. Ik zal mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid en mijn tabernakel zal bij hen zijn en ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. Nou, en weer wordt er gesproken over het heiligdom. Moet duidelijk zijn dat het daar rechtstreeks aan ontleend is. Maar het aardige is altijd dat in Efeze 2 de beiden die eengemaakt zijn, gevormd worden door gelovigen uit de heidenen en gelovigen uit de joden. Terwijl in Ezechiël 37 die beiden bestaan uit gelovigen uit de joden, inderdaad, kan niet missen, al staat het er niet expliciet bij, maar gelovigen uit de joden en gelovigen uit de 10 stammen van Israël. Dat heb ik niet gelezen, maar dat staat er. Daarom begon ik expres pas in vers 22. Maar het staat vanaf vers 16 dat het gaat om Juda en Jozef. Later wordt natuurlijk Efraïm genoemd, de naam, maar in principe Juda en Jozef. En Jozef wordt dan meteen geassocieerd met Efraïm, maar het is Juda en Jozef. Die twee zouden tot één worden en zouden niet meer twee volken zijn, maar één volk. En de betekenis van in Ezechiël 37 is dus gewoon dat als het nieuwe verbond aanbreekt, dat dan de 2 en de 10 stammen, als ze tot geloof gekomen zijn, maar dat zei ik al, ik zeg toch, als het nieuwe verbond aanbreekt. En dat breekt alleen aan als men gelooft. Dus dat de 2 en de 10 stammen weer één volk zullen worden. Maar het wordt in Efeze 2 toegepast, niet op de 2 stammen, dat wil zeggen de Joden en de Heidenen, maar op de, of niet op de 2 en de 10 stammen, maar op inderdaad de 2, de Joden en de Heidenen. En er zit er weinig anders op dan achteraf inderdaad te concluderen dat Efeze 2 weliswaar over heidenen spreekt, en er gaat natuurlijk niks vanaf, want er staat er gewoon. Maar neem niet weg dat de hele gedachtegang ontleend is niet aan wat er over de heidenen staat in het Oude Testament, maar juist en vooral in de eerste plaats aan wat er staat over de 10 stammen van Israël. En dat is dus kennelijk de gedachte. Ook in het Nieuwe Testament en ook in Efeze. Namelijk dat 2 en 10 één worden. En wanneer we die twee verschillende opvattingen met elkaar in overeenstemming willen brengen, dat zouden we moeten doen, omdat het een volstrekte parallel is, dan is de conclusie dus inderdaad dat de heidenen die tot geloof komen in onze dagen in meerderheid inderdaad afstammelingen of erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. En dan kun je dus vervolgens inderdaad Ezechiël 37 ook toepassen, dat moet je dus ook, moet je dus toepassen inderdaad op de roeping van de gemeente in onze dagen en niet alleen op de vervullingen van in de toekomst. En tot sommige anderen, maar die zijn waarschijnlijk niet in ons midden, moet ik het andersom zeggen. Je moet het niet alleen van toepassing brengen op onze dagen de kerk, zal ik het maar zeggen, de gemeente dus. Maar je moet het wel degelijk ook van toepassing brengen op de letterlijke wijze voor de toekomst. En dat is nou het aardige. We hebben geleerd aan de ene kant dat de profetie in het Oude Testament met betrekking tot Israël op een of andere wijze een geestelijke toepassing hebben op de gemeente. Dat is ook echt zo. Maar nog eigenaardiger wordt het als blijkt dat de nieuwtestamentische uitspraken over de gemeente op een of andere wijze toch een toepassing hebben op Israël. Niet in de toekomst bedoel ik, nee, ook nu. Uitspraken over de toekomst van Israël hoef je trouwens niet in het Nieuwe Testament te vinden. Die staan gewoon in het Oude. De geschriften van wat wij dan het Nieuwe Testament noemen, het laatste deel van de Bijbel, zijn immers alleen geschriften die maar één doel hebben, namelijk om de verborgenheden uit het Oude Testament alsnog te verklaren. Het is niet gewoon de tweede helft van de heilsgeschiedenis, zoals sommigen denken. Want nee, het eind van de heilsgeschiedenis staat ook allemaal gewoon in het Oude Testament. Nee, het is alleen een tussenstuk. Dat wil zeggen, het is alleen de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen waar het in die nieuwtestamentische boeken over gaat. En dan blijkt een van die aspecten van die verborgenheden inderdaad te zijn dat het weliswaar gaat over de gemeente, maar dat daarachter Israël verborgen ligt op gelijksoortige wijze als dat in het Oude Testament gesproken wordt over Israël, terwijl daarachter de gemeente verborgen ligt. Ja. Nou ja, je moet dus oefenen of je niet Ezechiël 37, dit gedeelte dus, in plaats van Jozef gewoon kunt lezen de heidenen. En dat je in Efeze 2 in plaats van de heidenen leest Jozef. Dat gaat heel goed. Krijg geen enkel probleem mee, het verandert niks mee. Probeer het maar. Maar het aardige is dus dat inderdaad over Over de 2 en de 10 stammen gesproken wordt in Ezekiel 37, het leidt geen twijfel dat het in de toekomst vervuld zal worden in een geopenbaarde koninkrijk. Maar hoe zit het dan in het verborgen koninkrijk? Wel, het moet zo zijn dat het in het verborgen koninkrijk dus net zo is. Alleen een beetje meer verborgen. Je mag dus aannemen dat ook een beetje minder mensen ervan weten. En zo is het natuurlijk ook. Maar inderdaad, het slaat net zo goed op onze dagen. En bovendien, in ieder geval moet vervolgens ook duidelijk zijn dat in Ezekiel gesproken wordt over Jozef, of Juda en Jozef die bij elkaar komen, terwijl dat toch uitdrukkelijk ook in de geschiedenis van Jozef het geval is en dat Juda daar een belangrijke rol in speelt. Dat is wat we in Genesis 46 dan ook inderdaad vinden. Juda wordt vooruitgestuurd. Juda brengt Jacob, zijn vader, naar Gozen toe. Daar komt het op neer. En daarna komt Jozef daar ook en ontmoeten zij elkaar. Het begint dus met Juda en Jacob samen. Maar het leidt tot Jozef en Jacob samen. En dat is natuurlijk het verhaal. Als Jacob staat voor het gelovige overblijfsel als zodanig, of als voor de zaligheid, want dat is het in de praktijk, dan betekent dat hij inderdaad via de Joden leidt tot de vorming van de gemeente uit de volkeren in Egypte, buiten het land, in de verstrooiing, hoe het maar heten mag. Maar het neemt niet weg dat daar in het buitenland ook precies dezelfde plek de ontmoeting plaatsvindt tussen Jozef en Jacob. En dat is veel belangrijker, want Juda heeft Jacob niks te bieden, maar Jozef wel. Om het laatste deel van het verhaal gaat het. En dat is natuurlijk ook in onze bedeling het geval. Het zal achteraf in ieder geval blijken dat de 10 stammen daar in de roeping van de gemeente veel belangrijker aandeel gehad hebben dan de Joden. Al moet gezegd worden dat de oorsprong daarvan natuurlijk toch ligt bij de Joden. Zoals Juda Jacob naar Gozen brengt. Maar dat was alleen maar een middel, want uiteindelijk ging het om de ontmoeting tussen Jacob en Jozef. Sterker nog, Jacob ging naar Egypte niet vanwege Juda, maar vanwege Jozef. Die hoopte hij daar te ontmoeten. En bovendien hoopte hij door Jozef in leven te blijven. He? Althans, de hele familie en nou ja, goed, daar gaat het maar om. En zo is het met de roeping van de gemeente uit de heidenen ook. Er wordt altijd gezegd de gemeente uit de heidenen. Dat zou je kunnen vergelijken met het volk Gods, of Israël gewoon in Egypte. Maar in Egypte gaat het in het bijzonder om Jozef. En in de gemeente gaat het in het bijzonder niet om de heiden in het algemeen, maar inderdaad in het bijzonder om die 10 stammen. Nou, dan gaan we maar weer verder. Jozef spande zijn wagen aan, zegt vers 29, en toog op zijn vader Israël tegemoet. Let op dat hij nou Israël heet, hè. Ik vind het altijd aardig dat Juda werd gezonden voor het aangezicht van Jacob. Want zo lees je dat in vers 27 en 28. Vers 27 zegt, alle zielen van het huis van Jacob die in Egypte kwamen waren 70. En hij zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef. Dus Jacob zond Juda voor zijn aangezicht heen tot Jozef. En toen ging Jozef, ook naar Gozen. Jozef spande zijn wagen aan en toog op zijn vader Israël tegemoet naar Gozen. Heb je dat? Begint bij Jacob, zendt Juda vooruit. Maar het eindigt met dat Jozef naar Jacob gaat, maar die is dan Israël geworden. Het eerste deel van het verhaal heeft aan de ene kant nog te maken met het ongeloof van in ieder geval van het Joodse volk, zal ik maar zeggen, in die dagen. De man heet dus inderdaad Jacob. En het verdwijnen van Juda, het vooruitgaan van Juda, heeft toch te maken met een soort van verstrooiing al van het Jodendom enzovoorts. En bovendien, daarna verschijnt Jozef, maar die komt per wagen. En daar weten we in ieder geval van wat het is. Hier wordt het zo tegenover elkaar gesteld. Hè. De wagen is uitdrukkelijk een beeld van het nieuwe verbond. Bovendien, als u zegt, maar Jacob en Juda en de zijnen kwamen toch ook per wagens? Dan zeg ik, ja, hoe weet u dat? Omdat er staat dat Jozef die wagens gezonden had. Dus die wagens waren allemaal van Jozef. Waarmee maar gezegd wil zijn, het nieuwe verbond komt tot stand en blijft in werking, zal ik maar zeggen, door Jozef. En dus toch vanwege de 10 stammen. Dus Jozef toog op, zijn vader Israël tegemoet naar Gozen, en als hij zich aan hem vertoonde, zo viel hij hem aan zijn hals en weende lang aan zijn hals. En daar vindt dus de ontmoeting plaats. En de staten in Israël zeiden tot Jozef, dat ik nu sterve, nadat ik uw aangezicht gezien heb, dat gij nog leeft. En in zekere zin is dat natuurlijk gebeurd, want wat het natuurlijke Israël betreft, nou, het speelt geen rol van betekenis in de geschiedenis, althans niet officieel. Nou, zeg, Israël is weg, enzovoorts. Maar wat wel een rol van betekenis speelt, is inderdaad Jozef. Dat wil zeggen, zijn de 10 stammen van Israël, noemen we het dan. Maar niet onder de naam, dat wil zeggen onbekend. In het verborgen. Daarom spreekt het Nieuwe Testament ook met tamelijk groot gemak over de afsnijding. Niet alleen maar van de Joden, maar van Israël in het algemeen. Het is er officieel niet meer. Het volk is terzijde gesteld en is gestruikeld, of hoe het maar heten mag. En daarna hoor je er dus niks meer van. En vandaar ook dat binnen het christendom heel dikwijls beweerd wordt dat er ook geen enkele toekomst meer voor Israël is. Men kent niet eens meer in Israël. Het probleem is alleen dat men een Joodse staat heeft opgericht onder de naam Israël, zodat we niet van de naam af kunnen komen. Maar meer, hè. Maar het speelt geen rol van betekenis. Maar het is er wel, alleen het heet Jozef. Het gaat onder een andere naam, het is onbekend. Nou goed, verder maar weer, want we krijgen er nog genoeg over te lezen in de volgende hoofdstukken. Israël zei tot Jozef, dat ik nu sterf nadat ik uw aangezicht gezien heb dat gij nog leeft. Dat betekent niet dat hij graag meteen dood wil. Dat hoeft het niet te betekenen. In ieder geval, het betekent dat hij nou kan sterven. Eerst Jozef zien en dan sterven, was de gedachte. Al kreeg ik van Jacob de indruk dat hij, niet zoveel levensmoed meer had. Het hoefde voor hem allemaal niet meer. Blijkt dat hij 130 jaar oud was, staat het volgende hoofdstuk, vers 9. En nog verderop staat dat hij nog 147 geworden is. Dat heeft hij nog 17 jaar geleefd daar in Egypte. En zelfs 17 jaar geleefd nadat hij zei, dat ik nu sterf en nadat ik uw aangezicht gezien heb. Soms denk ik, die man heeft zichzelf overleefd. Hè? Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. En er blijkt dat de koning van die volken heet inderdaad herder. De opperste herder, zou Petrus later zeggen. Maar het punt is dat de opperste herder van Petrus is uiteraard niemand anders dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Oftewel het hoofd van het lichaam, oftewel de koning van het... Nee, ik moet anders zeggen, de verborgen koning van het verborgen koninkrijk is de opperste herder. Maar het is aan de ene kant mogelijk om de gelovigen en dus de gemeente te beschrijven als een kudde. Met één herder aan het hoofd, namelijk de hoge priester, dan wel het hoofd. Maar aan de andere kant is het ook mogelijk de hele gemeente te beschrijven als een volk van herders. Dat kan niet missen, want de gemeente wordt beschreven als een koninklijk priesterdom. De hele gemeente wordt geacht te bestaan uit priesters. Eigenlijk omdat het niet slecht zo is dat de gemeente geacht wordt te zijn het volk van die hoge priester, maar meer nog het huis van de hoge priester. In het algemeen is dat hetzelfde, volk en huis bedoel ik. Maar of je spreekt van het volk van de hoge priester of het huis van de hoge priester, dat maakt nog verschil. Omdat blijkt dat in het Oude Testament dat verschil ook gemaakt wordt. Je hebt namelijk de hoge priester, het huis van de hoge priester en het volk. Ofwel Aaron, het huis van Aaron en het volk. En de gedachte is dan dat het huis van de hoge priester in ieder geval ook deel heeft aan het priesterschap van de hoge priester. Waarbij nog de vraag is of ze dan nog als priesters moeten aangeduid worden of als... Huis van de hoge priester, of ze deel hebben aan het hoge priesterschap. Dat staat nog te bezien. Maar waar het om gaat, is dat als de gemeente beschreven wordt als het huis van die hoge priester, betekent het op zijn minst dat de gemeente bestaat uit priesters. En dat is in een volstrekt Bijbels gegeven. Nou, en als de opperste herder de hoge priester is, en de rest van het volk bestaat uit priesters, dan kun je dus ook rustig zeggen, dan bestaat de rest van het volk uit herders. Nou ja, als de opperste herder, dat is wegens het eerstgeboorterecht, want dat is zo natuurlijk. Hij is toch hoge priester, omdat hij de eersteling is, degene die ontslapen zijn en zo. dan betekent het automatisch dat de gemeente, die immers een gemeente is van eerstelingen, dus een gemeente is van herders. En dat betekent weer dat op grond van de priesterlijke en dus herderlijke, want dat is hetzelfde, op grond van de priesterlijke en herderlijke taak van de gemeente geacht wordt leiding te geven aan en eventueel zelfs heerschappij te hebben over de volkeren. Nu? Nee, niet nu. Straks in de toekomst, wanneer de gemeente officieel tot zoon wordt aangesteld, zoals dat nu reeds met de Heer Jezus Christus gebeurd is. Dat wil zeggen, de heerschappij van de gemeente komt pas aan de orde na de opname van de gemeente. Maar niettemin blijft het diezelfde gemeente en blijft het een priesterlijk volk en ook zelfs een koninklijk volk dan. En wat de herderlijke priesterlijke taak betreft, ligt natuurlijk voor de hand dat aangezien de priester geacht werd een lerende priester te zijn, en aangezien de priesters geacht werden het woord Gods te prediken dan wel te onderwijzen, ligt het voor de hand om vast te stellen dat de gemeente dat ook zou doen. En dat is ook zo. Bovendien wordt de gemeente geacht dat volk van God te zijn, omdat aan die gemeente de woorden God zijn toebetrouwd. Kijk, van de Joden of van Israël in het algemeen werd gezegd dat het volk van God was. Maar waarom? Nou, wel, dit was wel het eerste, zegt Romeinen 3, dat aan hen de woorden Gods waren toebetrouwd. En dus was het een volk van leidslieden, der blinden enzovoorts. En hetzelfde geldt in onze dagen uiteraard voor de gemeente. Zodat je rustig van de gemeente kunt zeggen, dat is een volk wat bestaat uit herders. Al moet ik erbij zeggen dat het grootste deel van die herderlijke taak ongetwijfeld ligt in de toekomst. Ik kan het trouwens niet missen, want datzelfde kan ik ook met goed geweten zeggen van de Heer Jezus Christus. Die is opperste herder, maar het grootste deel van zijn herderlijke taak ligt heus nog in de toekomst. Omdat zal blijken dat hij is herder, en dat wil zeggen koning en hoge priester. Maar in ieder geval het koningschap van Christus en de openbaring daarvan wacht nog in de toekomst. En voor zover hij herder is, dat wil zeggen hoge priester is, is hij dat slechts nog. Nog slechts over de gemeente. En dat is een minderheid van de mensheid. Het is maar een gelovig deel van de mensheid. Terwijl in de toekomst, in de dagen van zijn wederkomst en verder, zijn priesterschap en koningschap uitwerking zal hebben op de gehele mensheid. Kortom, het grootste deel ligt ook wat hem betreft nog in de toekomst. En dat is voor de gemeente dus ook zo. Maar de beschrijving klopt precies. Dus, als u vraagt, wat is de gemeente eigenlijk voor een ding, wat is hun hantering, wat het ook wezen mag, hè, vers 33, wat is hun hantering? Zo zult gij zeggen, uw knechten zijn mannen die van onze jeugd af tot nu toe met vee omgegaan hebben, zo wij als onze vaders. Kortom, wij zijn herders. En inderdaad, dat geldt voor de gehele gemeente. En daar gaat het maar om. Dus, via Juda komt Jacob bij Jozef terecht. En via de twee stammen komt de zaligheid terecht bij de 10 stammen. En daarom ging het. Om dat laatste. Dat namelijk Jacob bij Jozef zou terechtkomen. Waarbij dat laatste dus het belangrijkste is. Nou goed, tot zover. Dan kunnen wij na de pauze aan het volgende hoofdstuk beginnen. En zo komen wij in Genesis 47. Toen kwam Jozef en boodschapte Farao en zeide: mijn vader en mijn broeders en hun schapen en hun runderen met alles wat zij hebben. Ik denk bij zo'n vers onvermijdelijk met de hele mispogen. Hè? De hele familie betekent dat, zeg ik er altijd bij. Want er zijn sommige Nederlanders die denken dat het een scheldwoord is, hè, mispogen. Maar dat is helemaal niet zo. Denken dat het van uitspugen is afgeleid. Nee, dat is gewoon de familie. De hele mispogen. Mazzel en brogen voor de hele mispogen. Dat is een gelukwens. He? Goed, dus Jacob, Jozef boodschapte Farao en zei: mijn vader en mijn broeders en hun schapen. En denk erom, er gebeurt hier dus wat met de hele familie. het hele volk, om zo te zeggen. Maar Jozef is degene die daar de leiding van heeft. En die Israël en de familie dus aanmeldt bij Farao. En dus meldt ze aan bij de heidenen, want daar komt het op neer. Met alles wat ze hebben zijn ze gekomen uit het land Canaan. En zie, zij zijn in het land Goshen. En dat klopt precies natuurlijk, komt perfect overeen met het begin van onze bedeling, waar inderdaad geheel Israël in ballingschap was. 10, zowel als de 2 stammen, verdwenen letterlijk ook uit Palestina. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het natuurlijk niet gaat om de letterlijke situatie. Het gaat meer om de overdrachtelijke situatie, omdat het land de plaats is waar men gezegend zal worden. Dat betekent dus dat de gezegende positie van Israël inderdaad vakant is. Israël is weg. Enzovoorts. En dat geldt voor zowel 10 als 2 stammen. Het is weg, het is verstrooid onder de heidenen. Maar onder de heidenen en dus in Egypte heeft niet Juda, maar inderdaad Jozef de praktische leiding. En daar gaat het maar om, hè. En hij meldt ze dus aan en hij zegt ze zijn in het land Goshen. Dat betekent dat Israël in het algemeen, ook in onze dagen, ook geografisch mag je wel aannemen, maar in ieder geval op een wat hoger niveau, een speciale positie inneemt. Dat betekent dus inderdaad niet alleen de 2, maar ook de 10 stammen uitdrukkelijk een speciale plaats innemen. In het algemeen in het werk Gods, maar dat hebben we natuurlijk al lang ooit aangehaald. Maar via de aanduiding het land Goshen enzovoort ligt toch voor de hand te veronderstellen dat het niet alleen gaat om een geestelijke positie, maar bovendien ook inderdaad om een aardse, een bepaalde plek ergens op de atlas, bedoel ik dan maar, waar zij zouden wonen, lijkt mij. Nou goed. Ja, ik weet nooit wanneer ik die dingen vertellen moet. Het beste is natuurlijk als ze me te binnen schieten, maar het heeft soms niks met het verband van het hele verhaal te maken. Maar als hier nou staat, de hele familie, dat is allemaal schaapherders enzovoorts, dan moet u eens even over de kaart gaan, de atlas, en even u afvragen in welke volken, welke landen worden schapen gehouden? Waar komt de wol vandaan? Waar vind je nou volken van schaapherders? Waar vind je de schapen? Dus noem ze eens even. Gewoon de... Ja, inderdaad. De eilanden der zee. In Nederland dus ook nog. Aan de lage landen in elk geval. En vervolgens in Engeland. Schotland. Heel in bijzonder Wales. Ja, heel Groot-Brittannië zal ik maar zeggen. En van daaruit kom je ogenblikkelijk terecht in Australië. Al is de andere kant van de wereld.
En Nieuw-Zeeland heeft de grootste productie.
Is dat zo? Dat weet ik niet. Maar Australië, Nieuw-Zeeland. Ja, kijk, in België, oké, daar lopen er een heleboel schapen rond, maar dat is een andere. In Nederland ook, want Willem van Oranje zei, toen hij wat zei, zei hij, de zwijger dus, die zei, oorlof mijn arme schapen. Dat is goed. Maar goed, dat is... Nee, ik bedoel het gewoon letterlijk. Hè? Nou, gewoon letterlijk. Je kunt geen oorzakelijk verband aanwijzen, maar nou even echt letterlijk. Welke volkeren zijn er volkeren van schaapherders? Het is inderdaad Noordwest-Europa enzovoorts. En in het algemeen dus de Angelsaksische volkeren, want dus daar was Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland enzovoorts. Nou, daar zitten die volkeren. Zuid-Afrika inderdaad niet te vergeten. Zit er in Amerika ook nog wat? Dat weet ik eigenlijk niet. Niet echt, hè? Niet kleinvee, hè? Hooguit in de Zuid-Amerika, denk ik. In Noord-Amerika dacht ik niet. Maar daar heb je grote vee. Van oudsher. De longhorns. Dat zijn die koeien met die Harley Davidson sturen. Mag ik maar. Laten we zitten. Maar inderdaad, schaapherders, ook letterlijk is dat dan zo, hè, bedoel ik maar, niet alleen overdrachtelijk. Maar goed, gaan we gewoon even verder met hoofdstuk 47. Hij nam een deel zijner broederen, 5 mannen, en hij stelde hen voor Farao's aangezicht. Daar heb ik vorige keer al even naar verwezen, de vorige keren, geloof ik zelfs. Als hier de broers worden voorgesteld aan Farao, dan worden ze niet allemaal voorgesteld, dan worden er maar 5 voorgesteld en er staan dus geen namen bij. Want 5 staat voor verborgenheid in het algemeen. 5 is bovendien weer eens even een cijfer ter synchronisatie. Dat wil zeggen, dan weten we even dat het dus tenzij anders vermeld, nog steeds gaat over onze tegenwoordige vijfde bedeling. En eigenlijk over het begin daarvan. Hè. De familie komt daar in Egypte aan, wordt daar aan farao voorgesteld en dan worden ze voorgesteld, dan is het vijf. Inderdaad. Om dat te slaan op de vijfde bedeling, bedeling der verborgenheid, bedeling van die geestelijke dingen enzovoorts. En het zijn dus vijf broers zonder namen, maar hij stelde hen wel voor farao's aangezicht. Toen zei farao tot zijn broederen, wat is uw hantering? Maar goed, dat was al aangekondigd dat hij dat vragen zou, hè. En zij zeiden tot farao, uw knechten zijn schaapherders, zo wij als onze vaders. Voort zeiden zij tot farao, wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. Leuk hè, als vreemdelingen in dit land te wonen. Dat is dezelfde term feitelijk als in Efeze. Daarom gedenkt dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees enzovoorts. Dat gij vreemd waart van het burgerschap Israëls. En aan het eind staat dat als we tot geloof gekomen zijn, dan zijn we niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar mede huisgenoten, de heilige huisgenoten Gods. Hè? Dus inderdaad, als vreemdelingen, naar de mensen in ieder geval, als vreemdelingen, foreigners zeg ik altijd, hè? Betekent niet vreemde mensen, maar betekent buitenlandse mensen. Hè? Om als vreemdelingen in dit land te wonen. En ze waren geen vreemdelingen, ze worden het hier. Ze worden hier vreemdelingen. En het aardige is, maar dat heb ik geloof ik ook een van de vorige keer al aangehaald uit Efeze 2, dat er in Efeze 2 natuurlijk ook letterlijk staat dat gij in die tijd waart vervreemd van het burgerschap Israëls. Hetgeen dan toch op zijn minst de indruk wekt alsof de heidenen uit Efeze 2, die nu één zijn geworden met de Joden, vroeger ook al deel hadden aan datzelfde heilige volk en hetzelfde burgerschap. En de enige verklaring daarvoor is natuurlijk dat inderdaad, zoals al gezegd, uitdrukkelijk gedacht moet worden, niet aan de heiden in het algemeen, maar in het bijzonder aan de tien stammen. Nou goed, wij, de familie van Jozef, wij zijn gekomen om als vreemdelingen in dit land te wonen. Let op dat Jozef hier inderdaad fungeert als hoofd van de familie. Jacob is erbij, maar ze komen onder de naam van Jozef en dankzij Jozef en via de relatie van farao en Jozef enzovoorts. En dus praat ik met grote nadruk over tien stammen, meer dan over twee of zo. Hè? Dus we zijn gekomen om als vreemdelingen in het land te wonen, want er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, terwijl de honger zwaar is in het land Canaan. Nou, honger wil zeggen dat er geen leven mogelijk is. Het ontbreekt aan brood, het ontbreekt dus aan leven, maar je kunt ook zeggen, naar aanleiding van hetzelfde brood, het ontbreekt aan woord. En het brood is nou eenmaal een beeld van het leven en daarmee van het woord en daarmee van Christus en daarmee van de zaligheid enzovoorts. Er zal een wonderbare spijziging noodzakelijk zijn om het volk in leven te houden. En die komt hier ook, alleen op een andere manier dan in Johannes 6. Maar het gaat wel over hetzelfde. Want in Johannes 6 is sprake van een wonderbare spijziging waarbij het volk verzameld wordt op een berg rondom de Heer Jezus en daar moet gaan zitten met 5000 man. En dan gevoed wordt met 5 broden, om van de vissers voor het gemak maar even te zwijgen. Gerstebroden bovendien, beeld van koningschap, 5 broden. En hier is ook sprake van een wonderbare spijziging. Alleen hier worden ze verzameld niet op een berg, maar worden ze verzameld in Egypte. En krijgen ze brood aangereikt via Jozef. Nog eens iemand via wie men brood aangereikt krijgt. Melchizedek. En Melchizedek was de hoge priester, beeld van de hoge priester van het nieuwe verbond. Maar daar staat Jozef uiteraard vervolgens ook voor. Ik heb al vaker geloof ik gewezen op de merkwaardige samenhang tussen Jozef de 13e en Levi, die op andere manier de 13e was. Aan Levi werd het priesterschap gegeven en zijn naam betekent zoveel als samenvoegen. Maar de naam Jozef wordt ook vertaald met samenvoegen. Beide zijn op een manier van tellen de 13e. Nou, Jozef dan wellicht niet, maar Efraïm dan toch in elk geval wel. Beide zijn op een manier de 13e. Beide namen staan voor samenvoegen. En het punt is dan ook dat aan Levi de priesterschap van het oude verbond was toevertrouwd. En Levi, de stam van Levi, is dan uiteindelijk ook een type van Christus en van de gemeente. Dat vooral niet te vergeten. Van de hele gemeente inderdaad. Als 13e stam. En die 13e stam kreeg immers, die stam van Levi kreeg ook geen erfenis in het land Canaan. Geen eigen gebied, geen eigen grond. Dat is goed een beeld van de gemeente die in Canaan niks heeft. En hier gaat het om precies dezelfde gedachte. Hier hebben ze in Canaan ook niks, daarom zijn ze in Egypte. Maar nou niet zozeer om Levi, maar om Jozef. Maar de gedachte is hetzelfde. Want ik heb nog steeds de stellige indruk dat Jozef niet alleen staat voor het koningschap van Christus nu, voor de zaligheid in het algemeen, maar dus heel speciaal voor het priesterschap naar de ordening van Melchizedek. En wat Melchizedek deed was levensmiddelen brengen. En wat Jozef doet is precies hetzelfde. Zijn leven lang deed hij dat al, want hij deed het ook al in de gevangenis in de tijd. Maar de betekenis daarvan is uiteraard volstrekt dezelfde. Jozef in de gevangenis was een beeld van Christus, ook in onze bedeling, te midden van degene die in ballingschap zijn. Ook 10 stammen dus eigenlijk weer. Of 12, maar goed. Dus, er is geen weide voor de schapen die uw knechten hebben, want daar de honger zwaar is in het land Canaan. En nu laat toch uw knechten in het land Gozen wonen, want daar zouden ze wel eten krijgen. En terwijl ik verder praat, denk ik aan een andere figuur die ook zei, er is honger in Canaan. Maar die kent u waarschijnlijk niet. Jij kent het wel, dat was Paulus. En die was onder de heidenen en hield dus een inzameling voor de gelovigen van Jeruzalem en Judea. Waarom? Omdat ze ook niet te eten hadden. Naarmate onze bedeling verder voortschreed en definitief aanbrak. De gemeente daar verarmde en was uiteindelijk behoeftig en moest uiteindelijk ook de stad definitief verlaten. Het zou trouwens wel het verstandigste geweest zijn om dat te doen. Want de stad zou verwoest worden. En dan is er helemaal niks meer te eten. Dan is de honger echt groot. En letterlijk is het ook gebeurd dat men natuurlijk, dat het grootste deel van de bevolking van Jeruzalem van de honger is omgekomen. En heb ik het nog heel netjes gezegd. Voor zover ze niet in leven hielden door kannibalisme, bedoel ik dan maar. En de eigen familie opaten en dat soort zaken meer. Maar dat is niet zo prettig om erover te spreken. Maar dat is gebeurd in het jaar 70 en wat eraan vooraf ging in het begin van onze jaartelling. De dagen die dus ogenblikkelijk op de periode van Handelingen volgden. Paulus in Rome gevangen zat enzovoorts. En vervolgens van toneel verdween, verdween ook Jeruzalem van het toneel. De stad der Joden, de stad van Judea. En Paulus was inmiddels van toneel verdwenen en dus onderweg naar naar Jozef, naar Efraïm. Ja. Nou goed, laten we zitten. Nee, er zijn altijd delen van het verhaal die ik liever niet vertel zo in het publiek met de band aan. Officieel, omdat ik moet bijbelstudie geven en dan ga ik dingen vertellen die niet in de Bijbel staan. En dat heeft natuurlijk dan niet zoveel zin. Hè? Maar ze kunnen je nog de plaats aanwijzen waar Paulus geland is, hoor. Bij Efraïm. Nou goed, laat maar zitten. Laat toch uw knechten in het land Gozen wonen. Het land waar het wel regent, want waarom zou er hongersnood zijn in Canaan? In de eenvoudige wereld van die dagen, waarom zou er hongersnood zijn in Canaan? Omdat het niet regent. En dat had de Heer later ook aangekondigd, toen Israël al lang in Canaan woonde. Hij zegt, als jullie mij niet dienen, dan zal ik zorgen dat de regen niet meer valt. En toen was er één die bad en het regende niet 3,5 jaar lang niet. Enzovoorts, hè. Ik bedoel, die dingen gebeuren dus. En als hier hongersnood is in Canaan, betekent het inderdaad dat het niet regent. En vandaar, laat ons in het land Gozen wonen. Want mijn zinsies gaat dat over een landstreek in Egypte. Een uitzonderlijke landstreek in Egypte waar het wel regent. Noem eens een land waar het veel regent. Ja, dat schiet me dan te binnen. Nou, letterlijk. Ik bedoel, ik ben niet gewend letterlijk over die dingen te spreken. Maar als ik er letterlijk over ga spreken, ja, noem maar op, hè, waar veel regent. Wat denk je van Groot-Brittannië en wat dacht je van Nederland? Hè? Heel verschrikkelijk. Een beetje te veel van het goede. Maar als we het symbolisch opvatten, dan klopt het heel goed. Ja. Nou goed, land Gozen dus. Toen sprak Farao tot Jozef, zeggende: uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Zie je, hij zegt niet, ze zijn tot mij gekomen. Uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Ze kwamen niet naar Farao, naar Egypte als zodanig, ze kwamen naar Jozef. Als je dat even profetisch toepast, projecteert naar het Nieuwe Testament, dan zeg je, de zaligheid ging naar de heidenen, maar toen, ze daar, toen het daar aankwam, toen werd er gezegd, het gaat niet over de heidenen, het gaat over, Jozef. Het ging naar de heidenen, jawel, dat is de algemene gedachte. Maar de bijzondere gedachte is, nee, het ging specifiek om die andere kudde, die de schapen die van die andere stal zijn, zal ik maar zeggen, uit, daar hebben ze weer, het schaap en de kudde, uit Johannes 10. Nou, hij zegt dus, uw vader en uw broeders zijn tot u gekomen. Hij zegt wel nu, Egypte is voor uw aangezicht, doe uw vader en uw broeders in het beste van het land wonen. Hij zegt natuurlijk, doe ze maar wonen waar je wil, maar je zult ze best wel het beste stukje van het land zetten, uiteraard. En dus het beste stuk van Egypte werd gegeven aan Israël en de familie. En hij zegt dus, laten in het land Goshen wonen, zodat er in één adem staat dat het was Goshen, maar het was het beste deel van het land. En als je dus al een kaart vindt waar het land Goshen op aangegeven staat, dan is dat gebeurd doordat men gewoon het beste stuk van Egypte heeft opgezocht en dan zegt, dan moet het daar geweest zijn. Het beste stuk, het land dus wat het minst afhankelijk is van de Nijl, het water wat van beneden komt uit de afgrond, het land wat het meeste nog water ontvangt van boven. En dat schijnt er niet zo geweldig veel keus te zijn. Nou goed. Doe ze daar wonen. En zo gij weet dat er onder hen kloeke mannen zijn, zo zet hen tot veemeesters over hetgeen ik heb. Zodat inderdaad Israëlieten worden aangesteld, of moet ik zeggen, mannen van Jozef. Kun je ook zeggen nu. Zouden worden aangesteld als herders over het vee van Egypte. En dat betekent inderdaad in de praktijk, en dat zeg ik maar in het algemeen, betekent inderdaad in de praktijk dat die 10 stammen zoals wij ze kennen, en misschien moet ik zeggen 12, maar de nadruk blijft altijd op de 10 liggen natuurlijk toch, dat de 12 stammen in feite de leiding geven aan de omstandigheden, de politieke en economische omstandigheden, zelfs ook de wetenschappelijke situatie, zou ik maar zeggen, in de wereld, waar ook ter wereld, in heel Egypte namelijk. En niemand kan dat ontkennen. Niemand kan ontkennen dat dat in elk geval gebeurd is door de 2 stammen. Vandaar dat er zoveel jodenhaat is. Een van de verklaringen daarvoor. Een van de meest sympathieke verklaringen die ik ken trouwens. De andere hou ik liever ook maar even voor me. Maar de, hè? Namelijk, ze zijn te goed. En dus worden ze de prooi van de jaloezie van andere mensen, andere volkeren. Dat is ongetwijfeld het geval. Maar over de hele wereld is dat zo. Er wordt overal leiding gegeven door Joden. Kan niet schelen waar en in wat voor omstandigheden. Soms in de meest tegenstrijdige omstandigheden. Maar niettemin altijd Joden. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Want als u het mij vraagt, zijn er ook altijd 10 stammen bij betrokken. Over de hele wereld. En als we er helemaal over gaan, de westerse wereld, waarbij dan de laatste tientallen jaren over gesproken hebben, was in het algemeen hetzelfde, zelfs volstrekt hetzelfde als de Anglo-Saxische wereld. Nog. Dus inderdaad, dat is in aards opzicht, in geestelijk opzicht is het net zo goed waar, en dat is veel belangrijker natuurlijk. Want inderdaad, het christendom, om het maar zo te zeggen, de prediking van de Heer Jezus Christus is inderdaad de hele wereld overgegaan, maar niet zozeer door de Joden. Wel in het begin, maar dat zei ik net al, Juda ging vooruit. Maar het is in het algemeen gebeurd, inderdaad, door de Engels sprekende volkeren, de Anglo-Saxen, zeg maar. En zelfs Nederland werd bekeerd tot het christendom vanuit Engeland. Als daar zijn Bonifatius en Willy Brod, hoe ze maar heten mogen. Maar goed, dat even terzijde dan. Santa Claus. Of, nou ja, dat is een andere vrouw. Goed, vers 7. Jozef bracht zijn vader Jacob mee en stelde hem voor Farao's aangezicht. Maar Jacob staat gewoon voor de hele familie uiteraard. Jacob werd gebracht voor Farao's aangezicht. En Jacob zegende Farao. Aan bescheidenheid. Nou goed, laten we het daar niet over hebben. Jacob zegende Farao. De Hebreeënbrief zegt dat het zonder tegenspraak zo is dat degene die gezegend wordt minder is dan degene die de zegen uitspreekt. Dus Jacob staat boven Farao, daar komt het in ieder geval op neer. Jacob zegende Farao en Farao zeide tot Jacob, hoeveel zijn de dagen der jaren uws levens? Hoe oud bent u? Wat is uw leeftijd? En Jacob zei tot Farao, de dagen der jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaar. En het eigenaardig is de manier waarop hij het zegt. Hij leidt een klagende man van ik ben al 130 jaar aan het zwerven. Dat was natuurlijk ook zo. Hij was al 130 jaar vreemdeling, want Kanaan mag dan zijn thuisland geweest zijn. Maar dat ook alleen maar op grond van dat het een beloofd was. Want hij leefde, zoals de Hebreeënbrief ook kort samenvat, hij leefde in het land wat het zijne niet was. En hij had geen erfenis, zelfs geen voetstap, staat er. Zodat hij ook in Kanaan vreemdeling geweest was. Het is van belang om dat te weten, omdat het ook samenhangt met de uitspraken in Genesis 15, dat hebben we lang geleden besproken, waar tot Abraham gezegd wordt, weet voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land wat het hunne niet is, 400 jaar lang. En dat zijn dus geen 400 jaren in Egypte, maar dat zijn 400 jaren vanaf dat het zaad er is. Want zelfs Abraham leefde al als vreemdeling in het land dat het zijne niet was. Maar goed, van Abraham wordt het daar niet gezegd. Er wordt tot Abraham gezegd, weet voor zeker dat uw zaad vreemdeling zal zijn in het land wat het hunne niet is, enzovoorts. Maar men was dus ook al vreemdeling in Kanaan. Jacob is dus zijn hele leven lang beschouwd als een buitenlander. Afkomstig uit Ur der Galdeeën. Alleen, de Heer had hem dat land beloofd. Maar goed, de jaren mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaren. Dus, maar dan krijg je het al, 130, dat is natuurlijk gewoon weer een 13. En dan zijn we weer terecht bij Efraïm. Of bij Levi, maar daar gaat het hier allemaal niet over, over Levi. Dus ik moet in dit verband gewoon zeggen, zijn we weer terecht bij de 13e stam van Israël. En dus bij Efraïm, de 13e stam die er is, omdat nou eenmaal één van de 12 voor 2 telt. De eerstgeborene krijgt het dubbele deel. Eén van de 12 telt voor 2, dus vanwege het eerstgeboorterecht komt er een 13e bij. En daarover gaat het dus hier kennelijk. Over die 13e hebben we uitgebreid trouwens gezien dat Jozef de 11e was. Maar via Manasse en Efraïm werd Efraïm de 13e. Maar nu spreekt Jacob namens de hele familie en zegt 130. Nou ja, hij kan niet zeggen ik ben 13 jaar oud, dat zou een beetje technisch onmogelijk geweest zijn. Dus hij zegt, dus is het 130, maar het spreekt over precies hetzelfde, namelijk dat het inderdaad gaat over het eerstgeboorterecht en dus over onze bedeling, want in het kort samengevat, 13 staat inderdaad voor het verborgen koninkrijk. Eigenlijk voor het hemelse koninkrijk, maar dat is typologisch slecht uit te beelden. Maar het verborgen koninkrijk. Ik hoop dat ik al eerder gezegd heb. 10 is het oude verbond, de wet, het woord Gods. En als dat vervult wordt, moet het koninkrijk komen. Dus na 10 moet er 12 komen. Maar rekenkundig klopt het niet. Er komt eerst de 11. Maar dat is het hele punt. De 11e uit het verhaal was namelijk Jozef, de 11e zoon van Jacob. 11 staat daarom voor het verborgen koninkrijk, voor het uitstel van het koninkrijk. Na 10, en dus na het oude verbond, komt eerst het verborgen koninkrijk, dat is de 11, en dan komt het geopenbaarde koninkrijk, dat is dus alsnog de 12. Maar de aardigheid is dat de 11e, Jozef, via zijn 2 zonen, dus eigenlijk via de 2e, namelijk Efraïm, de 13e ook werd. Dus uit de 11 komt de 13e, maar de 13 staat hoger dan, niet ergens ertussen, maar staat hoger dan de 12, zodat het uitgestelde koninkrijk van onze dagen, of het verborgen koninkrijk van onze dagen, hoe je dat maar zegt, in feite het hogere koninkrijk wordt, namelijk het hemelse koninkrijk. En daar gaat het over. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou, een hele moeilijke dan, vooruit komt ook het Genesis. Dat is een kwestie van rekenen, maar ik geloof dat we dat vroeger ook al gedaan hebben. De bedeling van het menselijk bestuur, dat wil zeggen de bedeling waarin de mensheid onderverdeeld is in verschillende volkeren, begon officieel, formeel, direct na de zondvloed. Maar dat kon niet, want er waren geen volkeren. Nog, die moesten nog komen, dus dat kon niet. En vandaar dan ook dat het wachten tot de dagen van de torenbouw van Babel, toen waren er mensen genoeg om ze in volkeren te kunnen verdelen. En dat gebeurde dan ook toen via de spraakverwarring. De tussenliggende periode, vanaf de zondvloed tot aan de torenbouw en spraakverwarring bij Babel, blijkt te zijn 130 jaar. De enige manier om dat uit te rekenen is door vast te stellen dat als er van Peleg staat, want in zijn dagen werd de aarde verdeeld, om dan vast te stellen dat dat slaat op de verdeling van de aarde onder de volkeren. En dan kun je uitrekenen wanneer het was, omdat de leeftijden van die generaties staan erbij vermeld. Dan kom je namelijk terecht in inderdaad 130 jaar. Dat wil zeggen dat er 130 jaar lag tussen de zonvloed en de verdeling van de mensheid in volkeren met hun eigen menselijke overheden. Nou, dit is een wat ongebruikelijk beeld, maar neem dan maar dit, dat de zonvloed te maken heeft met het einde van het oude en het begin van het nieuwe verbond, de dood en opstanding van Christus. Dat is een toepassing. Er zijn er nog een paar, maar daar ga ik nou niet op in, hè. Dit is er één. Noach wordt dan ook vergeleken met Christus enzovoort. Kortom, als de ark uiteindelijk op die droge wereld terechtkomt, kun je zeggen dat is een beeld van het begin van onze bedeling. Het begin van het nieuwe verbond. Maar voor er een koninkrijk was, duurde het 130 jaar. En dus staan die 130 inderdaad voor onze tegenwoordige tijd van een verborgen koninkrijk. En dan gaat het maar om als die 130 voorbij is, dan komt het anders. Dat is een manier om het te zeggen. Want ik ken er nog een paar in verband met de zonvloed. Wat dacht u van het oordeel komt. Kortom, de zonvloed begint. Iedereen gaat in de ark, alle acht enzovoorts. Hè? En dan is bijvoorbeeld, is dat het einde van het oude verbond. De dood van de hele oude mens, van de wet, de mensheid daar in die dagen. Maar de opstanding van Christus, want Noach gaat in de ark. En de hele periode dat de hele familie... De hele periode dat de hele familie in de ark is dan een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Er zijn wel verlosten, maar ze zitten bij elkaar in het bootje, dan wel in de gevangenis, want het is toch hetzelfde. En pas als die ark weer vaste grond onder de bodem krijgt, is dat uiteraard het beeld van het koninkrijk zoals het openbaar zal worden in de toekomst. Maar dat is weer een andere manier. Er zijn er nog een paar, maar daar ga ik nou maar even niet op. Maar het werkt wel hoor, dat kun je zo in de Bijbel volgen. Afgezien van dat het natuurlijk een uitbeelding is van de, eigenlijk van de hele heilshistorie, de meest brede lijn meest brede toepassing die je ervan kunt maken. Maar daar gaat het nou niet om. Maar wat ik maar op wijze wil is dat deze 130 jaren inderdaad gelden voor in ieder geval onze bedeling. Je kunt van 130 jaar ook zeggen, het staat voor uitstel eigenlijk in de praktijk. In ieder geval heb ik dat geïllustreerd aan het begin van de tweede bedeling. Het zou ook kunnen toegepast worden op het begin van de eerste bedeling. Want Adam was 130 jaar oud toen Seth geboren werd. Liet dus ook een poosje op zich wachten. Nu heb je precies dezelfde gedachte. Ook een beeld van onze bedeling dan, zo. Dat zie je dus ook zo. Dus je hebt aan de ene kant het getal 5 vanwege het rangnummer, zal ik dan maar zeggen, en de aard van onze bedeling, de vijfde bedeling, maar aan de andere kant de 130 of 13 als aanduiding van dat eerst geboorterecht en die hogere positie, die geestelijke positie dus ook weer van de gemeente. En dan staat er weer, het zijn jaren mijn vreemdelingschappen en dat krijgt dan ineens een heel andere toepassing, want inderdaad, onze hele bedeling is er een van vreemdelingschappen. Van vreemdelingen, van ballingen enzovoorts. Wij immers worden weliswaar gezegd, van ons wordt gezegd dat we niet weer vreemdelingen zijn, maar medeburgers der heilige huisgenoten Gods. Maar de andere gedachte is natuurlijk dat we voor heel de wereld vreemdelingen geworden zijn. We zijn niet vreemdelingen voor de gelovigen uit de Joden. En de gelovigen uit de Joden zijn niet vreemdelingen voor ons. Nee, dat niet, maar we zijn wel vreemdelingen voor de wereld. Alle 130 jaar onze hele bedeling door, zal ik maar zeggen. Het is kenmerkend voor de 13. Nou goed. Weinig en kwaad zijn de dagen der jaren mijns levens geweest en hebben niet bereikt de dagen van de jaren des levens mijn vaderen in de dagen hunner ballingschap. Het is net alsof zijn leven hier stilstaat, toch? Het doet net alsof het er achter de rug is, terwijl dat toch niet het geval is. Want hij zou nog even mee moeten. Maar het is net alsof zijn tijd stilstaat in deze uitspraken. En dat is ook niet zo gek natuurlijk, omdat in zekere zin de tijd in onze dagen, onze bedoeling, ook stilstaat. Al, en dan wijs ik altijd maar even op de bekende klok van Daniel 9. Weet u wel, 69 weken voorbij, 70 stonden de komende tijd staat stil. En je kunt uit het vers ook niet opmaken dat hij levensmoe is, want je kunt er eigenlijk uit opmaken dat hij graag net zo oud had willen worden als zijn voorvaders. Je kunt er geen kant mee op, het is gewoon tijdloos geworden, de tijd staat als het ware stil. Trouwens, wat zeg ik, ik heb een veel mooier beeld van onze bedeling. Niet zozeer de klok van Daniel 9, hoewel dat een heel goede is. Maar je hebt in de geschiedenis van Jozua inderdaad een periode waarin de tijd letterlijk stilstond. Omdat inderdaad de zon stilstond en dus echt de klok stilstond. In die strijd die Jozua voerde in die dagen, weet je wel. Zon staat stil boven...
Ayalon.
Ja, zoiets, hè. Dan boven Ayalon, ja. Juiste betekenis weet ik uit het hoofd niet. Maar die geschiedenis, dat weet ik wel degelijk uit het hoofd. Die geschiedenis is net zo goed een beeld van onze bedeling. De strijd maakte verder ook geen vorderingen. Men had wel de overhand, maar men haalde ook niet de overwinning. En al die tijd stond de klok stil. Het is trouwens hetzelfde als de periode waarin Mozes en de zijnen... Nee, niet Mozes en de zijnen. Maar waar Israël streed, ik weet niet meer tegen wie het was. Amalekita, nee, hè. Dat toen Mozes op de berg staat en Aaron aan zijn ene kant en Hur aan de andere kant hielden zijn handen omhoog. En als zijn handen omhoog waren, had Israël de overhand. En als zijn handen zakt, had de vijand de overhand. Met andere woorden, een overwinning zat er helemaal niet in. De strijd bleef gewoon doorgaan. En dat is een beschrijving eveneens van onze bedeling. Ja. Waarbij Mozes uiteraard staat voor de koning. Die zich teruggetrokken had op de berg. Dat is toch een kwestie van Christus als de koning in de hemel nu. Ondersteund door aan de ene kant Aaron, de hoge priester. En die moest de hand omhoog houden. Dus Mozes deed weer eens niks, maar Aaron moest het werk doen. Dat was meestal zo, maar daar gaat het nou niet om. Nee, lees het maar na in Exodus. Mozes gaf alleen de opdracht en dat deed Aaron het. Maar goed. Dus Aaron hield aan de ene kant zijn hand omhoog, aan de andere kant stond Hur. En omdat hij aan de andere kant stond, heet hij Hur. Want als hij aan de ene kant gestaan had, had hij Ruach geheten. Hoor u dat? Wat ik nu zeg. Aan de ene kant stond Aaron, aan de andere kant stond Hur. Goer eigenlijk. Maar als hij aan de ene kant gestaan had, zou hij Ruach geheten hebben. Dat heette hij natuurlijk ook. Alleen zijn naam is achterstevoren geschreven. Ruach, namelijk de geest. Maar of het nou Aaron was of de geest, maakt niks uit. De ene kant de hoge priester, de andere de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De andere kant de heilige geest. Maar het is volstrekt hetzelfde. En al die tijd was er wel strijd. Er was ook overhand, staat er dan. Hè? Israël had de overhand. Maar er werd geen definitieve beslissing tot stand gebracht een tijd lang. En zo was het in de dagen van Jozef ook. Dat is onze bedeling.
En de strijd duurde tot avond, Paul.
Dat weet ik niet meer hoe het precies staat. Maar in ieder geval gaat voort. En dat is het hele punt. Ik heb er echt vroeger, als ik het hoorde, of dat de kleuterschool was of de lagere school, dat weet ik niet. Maar ik dacht, waarom is er dan niet meteen overwinning? Waarom gaat het dan zo door? Er staat er, zijn handen omhoog waren, is dat de overhand, de handen zakten. Dan had de vijand de overhand. Waarom dan niet meteen einde van de slag, hè? Van de oorlog? Maar dat is gewoon dat het onze bedeling is. En dat wordt dan, dat beeld vind je dan terug in Jozua. Maar daar wordt zelfs de klok stilgezet. En dat is onze bedeling. En dat vind je hier in de uitdrukkingen van Jacob ook. De ene zegt, hij was levensmoe, hij was oud en de dagen zat. En de andere blijkt dat hij klaagt dat hij niet zo oud geworden is. Terwijl hij nog niet overleden is. Hij kan nog zat verder. Nou goed. Jacob zegende farao staat er dan weer in vers 10. Dat was al eerder gezegd trouwens. In vers 7. Maar ja, je zit hier in Egypte, dus alles gaat dubbel op. Hè? Dat weet u, hè? Het gaat allemaal over een dubbel deel. Het gaat allemaal over eerst geboorterecht. Dus. Jacob zegende farao en ging uit van farao's aangezicht. En Jozef bestelde voor Jacob en zijn broederen woningen. Dat wil zeggen, hij wees ze aan, hè. Bestelde ze, wil zeggen, hij stelde ze, hij liet ze bouwen. Dat is niks bijzonders, want koningen lieten altijd bouwen. Zeker in Egypte. Maar goed, Jozef bestelde voor Jacob en zijn broederen woningen. En hij gaf hun een bezitting in Egypteland, in het beste van het land, in het land Rameses. Gelijk als farao geboden had, zodat drie beschrijvingen volgen er zijn van het land. Eén is het beste van Egypte, staat er dus meerdere malen. De ene keer staat erbij, het is Gozen, wat ik vertaal met dat er inderdaad regen is. En hier heet het Rameses, een mooie Egyptische naam. Rameses, dat is Ra-Moses, oftewel de zoon van de zon. Het moet dus ook nog een zonnig land geweest zijn ook. Ik zou niet weten wat de naam anders betekent. Rameses, de zoon van de zon. En waarom ook niet? Het regent er en de zon schijnt. Dat, in Nederland begrijpen wij dat niet. Maar ik ben wel eens op vakantie geweest in Carinthië, dus in Zuid-Oostenrijk. En dat is het deel van Europa, geloof ik, waar de meeste regen valt. En nou, in ieder geval binnen Oostenrijk is het in elk geval al zo, waar de meeste regen valt, maar waar ook het meest de zon schijnt. Waaruit volgt dat als het regent, dan goost het ook, want regen wordt niet gemeten in uren, maar in millimeters, zal ik maar zeggen, of in liters. En zonschijn wordt gemeten in uren. Dus het is het land waar de meeste regen valt en waar de meeste zon schijnt. En daarom heeft het ook zo'n geweldige flora, heet dat. Nee, dat is niet een meisje. Dat is dat zijn de bloemetjes die er zomaar in het wild groeien enzovoort. Alles groeit daar. Fantastisch. Vanwege de zon en vanwege de regen. En zoiets lees ik hier dus ook. Een land van regen. Aan de andere kant een land van zon. Zoon van de zon dus. En Jozef onderhield zijn vader en zijn broeders en het ganse huis zijn vaders met brood. Daar heb je, met brood. Tot de mond der kinderkens toe, zodat hij wel erg lijkt op de figuur van Melchizedek, die ook koning was, maar bovendien een priestelijke taak vervulde. En dat geldt hier voor Jozef uiteraard ook. Maar hou natuurlijk vast dat Jozef in het breedste verband staat voor de 10 stammen, maar in een veel smaller verband natuurlijk gewoon voor Christus zelf, de echte uiteindelijke zoon van Jozef. Maar wat breder en wat lager toegepast, kun je natuurlijk ook gewoon lezen dat in de praktijk de gelovigen van onze bedeling, in het algemeen, want het is altijd generaliserend, hè, de gelovigen van onze bedeling in het algemeen inderdaad gevoed worden door Jozef. En dan zeggen we, ja, dat is door de Heer. Ja, dat bedoel ik nou niet. Ik bedoel dat de gemeente in het algemeen gevoed wordt inderdaad door Jozef, namelijk door de 10 stammen van Israël. Door de eerstgeborenen. Nee, ik bedoel gewoon in materieel opzicht. Als je zegt dat de gemeente, de gelovigen van vandaag, inderdaad ook naar de mens genomen, dat het hen voor de wind gaat, dat ze vele stoffelijke zegeningen ontvangen. Wel, als we dat hier in Nederland zeggen, zeggen we, dan zijn het toch Nederlandse zegeningen. Want als wij niet Nederlanders waren en hier woonden, zouden wij zo rijk ook niet zijn. Dat ligt gewoon aan het land waaruit wij, of waarin wij leven. En waaruit wij leven eigenlijk ook. U weet, we zitten met z'n allen op die dure gasbel. En dat draait uiteindelijk de hele Nederlandse economie op, als het er nou helemaal over gaat. Ja, als dat niet zo was, dan zouden we ook een derde wereldland geworden zijn inmiddels. Maar goed. Maar waar het maar om gaat, is dat ook onze materiële welvaart, ook als gelovigen, rechtstreeks samenhangt met het volk waartoe wij van nature behoren. En dat is maar de gedachte. Je kunt dus inderdaad zeggen dat de gemeente in Nederland gezegend wordt door Nederland of vanuit Nederland of vanuit de welvaart van Nederland enzovoort. En het is natuurlijk ook zo. En verder is het zo dat waar het christendom verbreid werd ook over de hele wereld, over andere volken. Ik bedoel nou dus andere volken dan de blanke Anglo-Saxen.